Dit is de teampodcast van Wyon Nederland. Mijn naam is Twan Paas en in dit seizoen gaan we vooral in op generatieverschillen binnen teams. Dit idee heb ik samen met Ike Gerezen bedacht. Wat ze hiertoe heeft aangezet is de vaak moeizame samenwerking, althans hoe men daarover praat en schrijft, en niet in de laatste plaats het indelen van generaties in de generatie X, Y, Z, etc. We voeren gesprekken met verschillende mensen met als doel een dialoog op gang te brengen tussen diverse generaties. We schrijven ook blogs en ontwikkelen handige hulpmiddelen om de diversiteit van generaties binnen teams volledig tot hun recht te laten komen. Welkom in de podcast. Mijn naam is Twan. Mijn gast is Jeroen Krasborn. Ik werd in 2023 60. Jeroen wordt dit jaar 70. Ik ben hier bij Jeroen thuis. Dankjewel voor de uitnodiging. En welkom in mijn podcast en welkom in je eigen huis.
Leuk Twan, ik ben blij dat je me hiervoor hebt uitgenodigd.
Ja, maar allereerst de eerste vraag. Hoe is het nu om in 2024 70 te zijn?
Ja, dat betekent dat ik al 4 jaar met pensioen ben. En dat is wel een belangrijk momentum in mijn leven geweest. Het is leuk om 70 te zijn. Dat wil ik even als start, als aftrap geven.
Ja.
En waarom is het leuk? Omdat... Je zat in allerlei banen met verantwoordelijkheden en je hebt nu ander type verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld de kleinkinderen.
Ja.
En ik doe wel nog dingen, dus daar kunnen we het dadelijk wel over hebben. Ik ben wel een blije 70er.
Oké, mooi. Ja, ze waren collega's van elkaar.
Ja.
25 jaar geleden, denk ik alweer.
Ja, tijd vliegt. Moet je zeggen dat als ik nu dingen terug... dat het soms veel dichterbij lijkt dan het was.
Ja.
Als ik verhalen doe over wat ik mee heb gemaakt... dan heb ik altijd het gevoel dat het 20 jaar, 15 jaar geleden is... en dan blijkt dat het 30 of 40 jaar geleden zijn. Dus ja, dat gevoel van tijd is wel anders.
Ja, nou. Ik was toen het jonkie van 35 en jij al wat oudere man van 45. Ja. Moet je kijken hoe ver we daarvan af zitten. Maar als je nu gewoon eens in de wereld kijkt, je bent 70.
Ja.
Wat is dat eerste wat bij je opkomt?
Nou, het eerste wat bij me opkomt is dat ik het jammer vind dat ik nu al 70 ben. Omdat ik de ontwikkelingen die je nu ziet over bijvoorbeeld artificial intelligence. En die zou ik heel graag echt willen meebeleven. Ja. En ik denk dat ik me dat nog niet helemaal gegeven zal zijn.
Ja.
Of dan moet ik 100 worden. Nou, dat zou ik mazzel hebben.
Ja.
Maar ik vind het een ontzettend spannende en bijzondere tijd. Ook een tijd die voor de mensen die nog lang doorgaan, misschien ook wel heel spannend zal worden.
Ja.
Want de wereld is wel wat harder aan het worden op een bepaalde manier. Maar ik zie ook wel hele mooie dingen.
Harder te worden, je ziet mooie dingen.
Nou, je ziet dat de neiging om de nuance te verliezen en dat er steeds meer in digitaal, het is goed of het is niet goed, op een hardere, bijna digitale manier kijken naar wat de complexiteit van de wereld is, ja. Dat vind ik wel een ding. Ik denk dat het mooie is, vroeger had je polderen.
Yeah.
Dat is nu bijna een woord geworden, dat doe je niet meer, je poldert niet meer. Terwijl het mooie aan polder was dat je met elkaar zocht naar samen sterk en hoe kunnen we elkaar versterken. En nu is het veel meer wie heeft gelijk en wie niet.
Yeah.
Dat zie je in de politiek ook heel erg. Ik vind ook dat het veel harder is geworden in de politiek. Ja, of dat goed is, dat zal de tijd leren. Maar ik heb zo'n vermoeden dat het misschien toch wat minder goed is voor mensen. Want mensen houden ook wel van nuance. Alleen niet als ze in groepen zitten, blijkbaar. Wel als ze bilateraal bent.
Leg eens uit, hoe bedoel je als ze in groepen zitten?
Nou, in groepen denk ik dat mensen toch heel vaak zoeken naar standpunten.
Mm-hmm.
En zo zit ik erin. En ik denk dat het veel leuker is om te zoeken naar wat vind jij nou leuk...
Ja.
En past dat wat ik leuk vind en dat je samen zoekt naar complementariteit van elkaar. Ja. Ik vind dat wat minder goed uit de verf komen, laat ik het maar zo zeggen.
Dat is eigenlijk de belangstelling in elkaar.
Ja.
Ja. Ja, het is ook interessant, want je wordt doodgegooid voor de boeken op dit moment. En luisteren naar anderen, verdiep je dat. Was dat vroeger anders?
Nee, dat is natuurlijk niet.
Is altijd zo geweest.
Altijd geweest. Ik bedoel, mensen wilden graag hun gelijk hebben. En ik moet zeggen, als ik naar mijn persoonlijk leerproces kijk, wilde ik ook toen ik begon als 30-jarige, wilde ik ook het gelijk. Ik ben ooit opgeleid als arts en ik heb dat een jaar of 12 gedaan. Mm-hmm. En als arts is het ook wel zo goed dat de mensen en de familie wil dat je ook besluitvaardig oogt. Want het moet een dokter zijn die verstand van zaken heeft. Ja. Dus je neemt ook zo'n houding aan. Bij mij bent u veilig. Dus dokters hebben het vaak lastig met ik weet het niet. Ja. Dus kwetsbare houding. En dat is voor een dokter heel lastig, omdat je echt het gevoel hebt, mensen vragen aan jou een bepaalde zekerheid op hun genezing en op dat je weet waar je het over hebt. En dat is wel een lastig ding, want ik vind ook dat je moet kunnen zeggen dat je het soms niet weet. Ja.
Is dat in de loop van de jaren veranderd?
Ja, dat is heel duidelijk veranderd.
Dat gevoel heb ik namelijk wel. Hè? Dat vroeger een arts helemaal niks hoefde uit te leggen, of alleen maar beslissingen voor je nam die geen eens hoefde uit te leggen.
Nou, dat is echt een geweldig positieve ontwikkeling in de gezondheidszorg. Dat de verantwoordings... het is bijna een plicht, maar ook de verantwoordingsbereidheid van artsen naar de patiënt om uit te leggen waarom je dingen doet. Ja. En wat het belang daarvan is. En daar ook de patiënt goed in horen. Dus dat meedenken van de patiënt op wat er moet gebeuren. Dat is voor de gezondheidszorg een heel belangrijke positieve verbetering geweest. Ja.
Is dat... Als je dan nu gaat, stel je pakt nu even de jongere generatie die nu opgeleid wordt tot arts, worden die anders opgeleid?
Ja, die worden zeker anders opgeleid. Mijn dochter die is in opleiding voor huisarts, maar die komt toch ook vaak met verhalen terug dat ze ook wel ziet dat mensen heel erg zijn veiligheid zoeken in protocollen en want ja, de wereld is harder geworden, dus je moet doen wat de protocollen zeggen. Terwijl het ook wel belangrijk is dat je vanuit een, ik noem het dan maar persoonlijk leiderschap als dokter, ook durft eens een keer als de patiënt dat vraagt, of als de patiënt dat voor die specifieke patiënt noodzaak is wat van die protocollen durft af te wijken en veel meer patiëntgericht probeert te zijn. Dat vraagt wel van die dokter een persoonlijk leiderschap, maar volgens mij geldt dat voor de hele bedrijfsvoering, dat je probeert ook na te denken over maar wat is op dit moment, in deze situatie, nou het meest gewenst. Ja.
Hoe zie je dat bijvoorbeeld, wat je de laatste jaren, daar zijn wij elkaar ook tegengekomen, hè? Toen werkte je bij een zorgverzekeraar. Niet meer met handjes aan de zorg, maar wel met bepaalde aspecten. Daar zijn mensen, die zijn met marketing bezig, die zijn met de marktwerking die kwam. Heb je daar ook een verschil in gezien in ontwikkeling?
Ja, zeker. Kijk, ik kom uit nog de ziekenfondswettijd. Je had het ziekenfonds en dan was je verplicht om artsen te contracteren. En je was als verzekerde verplicht om bij een specifiek ziekenfonds te zijn. Ja. En dus daar zaten allerlei verplichtingen aan die niet leidden tot klantgerichtheid. Want iedereen wist toch dat hij zeker bij die verzekeraar en zeker bij die dokter moest contracteren. Ik denk dat door wat meer dynamiek erin te brengen, je ook wat meer klantgerichtheid krijgt. Maar dat is een grote bugs in die marktwerking. Ja. Omdat het heel erg geld gestuurd is geworden en niet toegevoegde waarde gestuurd. Ja. Dus je ziet nu heel vaak, want ik was gisteren toevallig bij iemand die heel fel was over de marktwerking in de zorg. Die felheid komt, en dat is ook terecht, dat het heel erg vanuit volumesturing is ingericht en niet vanuit kwaliteit van zorg. Ik denk dat je de marktwerking niet moet weggooien, niet het kind met badwater weg moet gooien, maar je moet nadenken, kunnen we nou die prikkels die op geld zitten eruit halen en kunnen we veel meer prikkels inbouwen die, wat heeft mevrouw Janssen nu aan de ingreep gehad? Ja. En dat je dat type prikkels gaat invoeren. En dan heb je wel een soort marktwerking nodig, want anders als je gezegd van nou het is een verplicht nummer, dan is die klantgerichtheid staat ook wel weer onder druk. En dat zagen we in de ziekenfondswettijd. Mm-hmm. Ik kan je een voorbeeld noemen dat deed stage in het, als co-assistent in het burgerziekenhuis. Dat was toen een ziekenhuis in Amsterdam. En daar had je de particuliere afdeling en de ziekenfondswetafdeling. Mm-hmm. Om je een gevoel te geven, we hadden 100 mensen op de ziekenfondswetafdeling gemengd op de kamers. En je had 12 mensen op de particuliere afdeling. En de gemiddelde duur van zo'n visite was op de 100 mensen, was ongeveer een half uur, deden we 100 mensen. En we deden 2,5 uur over die 12 mensen van de particulieren. Ja. Dat klopte van geen hout.
Nee. Ja. Ik weet nog goed, de meeste jongere generaties kunnen ze dat toen niet herinneren, maar dat ik op een bepaald moment promotie had gemaakt, waardoor ik boven de ziekenfondsgrens kwam.
Ja, dat is, dan voel je je misschien een hele Piet.
Dat was status.
Dat was status en je hoeft het ziekenfondswetbrilletje niet meer te accepteren. Je kon wat meer zelf doen. Dat had voor die groep misschien wel voordelen.
Ja.
Maar een groot deel van Nederland werd echt niet voldoende bediend.
Ja. Ja.
In die tijd had je bijvoorbeeld ook nog wachtlijsten voor bijvoorbeeld cataractoperaties van zo'n 2,5 jaar.
Ja.
En ik weet nog dat bij ZO, waar wij toen gewerkt hebben, dat we voor het eerst een particuliere firma contracteerden voor de cataractoperaties. Ja. En wat opvallend was dat...
Staar, hè?
Staar, ja. Staaroperatie. Ja, ja. En dat die staaroperatie van 2,5 jaar, dat die toen aan die particuliere kliniek werd besteed, dat binnen een half jaar waren alle wachtlijsten weg, omdat al die andere klinieken opeens versneld gingen werken, want hun productie droogde op.
Ja.
Dus... Ja, marktwerking helemaal afsferen, ik weet het niet of dat nou zo verstandig is. Maar wel anders inrichten, want als het over geld gaat, dan gaat het niet goed.
Ja, dus ook een beetje competitie.
Wel competitie, maar dan op klantgerichtheid.
Ja. En zullen we dat nou doorvertalen? Want volgens mij draait, dat hoor je tegenwoordig, wij hebben dat waarschijnlijk zien gebeuren, maar anderen zijn daar middenin gerold. Het draait natuurlijk heel veel om geld, om opbrengst. Als we de hele social media gaan kijken, dat is allemaal wat data gestuurd. Hoe zit jij daar anders in dan iemand die 30 is en die misschien niet anders weet?
Nou, ik denk misschien wel hetzelfde. Kijk, de bottom line is dat we proberen met elkaar iets goeds te maken voor mensen.
Mm-hmm.
En dat wil de jongeren en dat wil de ouderen.
Ja.
En alleen ze kijken vanuit hun eigen belang. De ouderen kijken misschien wat meer van wat zijn de belangen van mij als ouderen. En de jongeren misschien wat zijn de belangen van mij als jongeren. Mm-hmm. Het zou mooi zijn als je daar wat meer complementariteit in zou vinden. Dat is trouwens niet zo makkelijk in deze tijd, want iedereen probeert zijn eigen belangen te verdedigen. En ik denk zelf dat als iedereen gewoon alleen maar zijn eigen belangen wil dienen, dat niet leidt tot de optelsom het beste is. Ik denk dat je best wel naar elkaar moet kijken, ook generaties naar elkaar moet kijken, om die belangen wat te verbinden met elkaar.
Ja. Doe je daar nu nog iets mee, nu je formeel met pensioen bent?
Ja, ik toen ik met pensioen ging, drie jaar geleden, nu vlak voordat de corona begon, toen dacht ik wil wel uitfaseren. Dus ik doe nog steeds actief, ik zit nog bij Zon en Wee in commissies, mm-hmm. bij NWO in commissies en ik doe ook nog colleges geven aan specialisten in opleiding, sociologie studenten, mensen die gezondheidsmanagement doen. En wat me daarin opvalt is dat als je vertelt over hoe zo'n historie in elkaar zit, dat het wel helpt om dingen beter te begrijpen. Bijvoorbeeld, ik begin eigenlijk altijd, mijn opa was huisarts en mijn vader was huisarts. Mm-hmm. Mijn opa had een praktijk van 12.000 mensen en die deed ook nog kleine chirurgie en bevallingen erbij. Mijn vader die had een praktijk van 6.000 mensen en deed er ook nog bevallingen bij tot 1960.
Ja.
Die zijn nooit burn-out geweest in al die jaren. En waarom was dat? Omdat die in die bevelshuishoudings, die zaten, dat waren autoriteiten.
Ja.
Die hadden het voordeel dat ze zich nergens over drukken. Als zij wat hadden gezegd, was het wet.
Ja.
Vanuit patiëntperspectief was dat natuurlijk, ja, misschien was dat veilig voor een groep, maar voor de meeste mensen was dat helemaal niet zo veilig. Ja. Dat, of je moet een hele prettige dokter geweest zijn. Waren ze trouwens wel.
Ja.
De tijd dat nu die dokters hebben het veel zwaarder, omdat er veel meer onderhandeld wordt over wat de patiënt wil. Ja. En dat vraagt een heel andere manier van benaderen van de patiënt. En die dokters moeten dus meer tijd ook investeren in het begrijpelijk maken van wat er gebeurt. En je ziet dat in die interactie met die jonge studenten, dat ze het wel interessant vinden, dat ze er eigenlijk op vooruit gegaan zijn, maar dat je het ook op een andere manier moet gaan vormgeven.
Het geldt feitelijk ook voor het onderwijs natuurlijk, voor leerkrachten.
Ik denk het wel,
Die mochten met lineaal op je handen tikken.
En
die moeten ze ook gaan
Dat zijn echt absolute verbeteringen in de groei naar...
Ja, precies.
Ik vind dat ook, ik merk ook dat bijvoorbeeld toen ik groot groeide, ik wilde dokter worden. Mijn vader had status in het dorp. Ik wilde die status ook.
Ja.
Dat is bij de jongeren nu veel minder interessant. Je merkt echt, ik heb trainees begeleid en die zijn veel meer bezig met hun eigen ontwikkeling en met zijn persoonlijke ontwikkeling.
Ja.
Ik vind dat zo ontzettend waardevol.
Ja.
Dat je niet meer bezig bent met je positie, maar dat je veel meer bezig bent met hoe kan ik vanuit mijn persoonlijke ontwikkeling, mijn eigen geluk, ook in het werk vinden.
Ja. Ja. Wat vraagt dat van ons? Want ik zie dat ook, hè, dat jongeren impact willen maken.
Ja.
Veel meer dan alleen maar die impact maken door een functie. Wat vraagt dat van ons als maatschappij?
Nou, ik zou het wel mooi vinden als de maatschappij weer wat gaat herwaarderen, de nuance en de kwetsbaarheid, in plaats van de hardheid.
Ja.
Dus het zo, en ik laat maar even het midden, mijn gevoel zegt dat de maatschappij verder gaat brengen.
Ja.
Ik zeg dat niet als waarheid, ik zeg dat als een gevoel. Hè?
Mm-hmm. Ja, snap ik.
En ik denk dat als we de nuance weer gaan herwaarderen, en ook in de politiek, en dat we het met elkaar samen het land mooier maken, wat gaan herwaarderen, dat interessanter is dan stellingen betrekken.
Ja.
Ja.
En als ik dan ga kijken, er wordt tegenwoordig veel geschreven, tegenwoordig hebben we de generatie Z, en dan heb je nog X en Y. En mijn vier kinderen zitten al in twee generaties. En volgens mij verschillen ze net zoveel van elkaar als ze ook op elkaar lijken.
Ja.
Hoe heb jij een beeld nu, of zo kijk ik nu tegen jongeren aan?
Nou, ik ben wel positief gestemd, dat zie ik met mijn eigen kinderen, mijn kleinkinderen. Het is een inspirerende groep die heel erg het leuk vindt om met zichzelf in de wereld te zetten en daar een ontwikkeling aan te brengen. Om de zoektocht naar geluk. Mm-hmm. Je ziet bijvoorbeeld in mijn tijd was werk één en privé, dat deed je erbij.
Ja.
Nu is werk privé echt veel meer in balans en zoeken naar balans. Maar het zet ook veel dingen onder druk.
Ja.
Je ziet de balans tussen de man en de vrouw, ook bij het gezin, dat is nog een zoektocht.
Ja.
Je ziet toch vaak dat de overbelasting bij vrouwen groter is dan bij mannen.
Ja.
En ik denk dat dat in de toekomst nog beter gaat worden. Dat ook de politiek het inzien dat je die balans moet ondersteunen vanuit politiek. Ja. En dat maakt dat, denk ik, dat gezinnen het makkelijker hebben. Maar daar zeg ik een paar maanden bij. Bijvoorbeeld wonen is een probleem. En je ziet dat heel veel jongeren zich nu moeten storten in enorme materiële afhankelijkheid. Ja. Door huizen te kopen die ze eigenlijk niet kunnen betalen. Dan wel dat ze met z'n tweeën zich helemaal het lapblazers moeten werken om dat huis betaalbaar te houden. Mm-hmm. Dat vind ik wel een ding hoor. Ja. Ik denk dat dat ook gezinnen onder druk gaat zetten.
Ja.
En ik vind dan ook dat die overheid aan het wonen als een basisvoorziening veel meer aandacht moet gaan geven. Omdat dat ook het geluk van mensen heel duidelijk beïnvloedt.
Ja, want ik vind dat ook eerlijk gezegd, ik vind de grootste zorgen die er zijn. En waarom jij het vertelt, de druk en alles. Maar ook dat mensen daarom banen blijven doen die ze eigenlijk helemaal niet leuk vinden.
Dat, en je ziet ook dat het de scheiding in de samenleving vergroot. Bijvoorbeeld de acceptatie van nieuwe Nederlanders heeft ook heel veel te maken met wonen.
Ja.
Als jij geen woning hebt, dat is een basisvoorziening, dan ga je anders gedragen naar degene die dat wel heeft. Dus ik denk echt dat wonen een ding is en de balans werk-privé een ding is. Dus dat je niet zozeer gestuurd moet worden door de materiële verplichtingen die je hebt, maar dat je gestuurd wordt door wat wenselijk is in jouw gezin.
Ja. En ik denk, ik heb een paar gesprekken nu gevoerd, dat het gewoon ontzettend lastig is.
Dat is het ook.
Dat mensen met name in het onderwijs en de zorg gewoon het heel moeilijk hebben om een woning te huren. En iemand die in een andere branche gaat werken.
Ja.
Waar je vaak het populair begrip bullshit banen hebt.
Ja.
Die wel geld opleveren en alles, maar niet echt ertoe doen. En die een stuk makkelijker hebben als je dan die switch wil gaan maken.
Ja.
Ja. Ik hoor je best vaak, of regelmatig het woord politiek, overheid noemen.
Ja.
Hoe zie je dat?
Ik zie de politiek altijd als de actoren die de randvoorwaarden moeten maken voordat mensen in een samenleving het goed hebben. En met elkaar het prettig vinden om een mooie samenleving te maken.
Ja.
Dus die randvoorwaarden set. Mm-hmm. Nou, politiek heeft dat een enorme bandbreedte van zoek het zelf uit tot ik pamper je tot het gaatje.
Ja.
Nou, die bandbreedte, daar moet dan een zoektocht naar het midden gevonden worden. Nou, dat is politiek.
Ja.
Ik zou daar wel veel meer de mens centraal willen zien. Dat zag je ook, kijk, rondom allerlei affaires, zoals de zorgtoeslagenaffaire, ja, waarin de mens eigenlijk niet gezien werd. En dat gebeurt bij veel meer dingen. Mm-hmm. Dat is niet goed. En ik denk dat de politiek de mens centraal stellend, dat zie je in Groningen, dat, ja, zie je op alle dossiers. Dat is een bijna cliché inmiddels, ja, terwijl het dat niet mag zijn. Mm-hmm. Maar de mens centraal moet ook echt een, ja, ik noem dat, dat doet me denken aan dat, wij werkten bij Agus, de zorgverzekeraar, ja, nou, de meest verguisde ploeg in de gezondheidszorg, want wat moet je met die verzekeraars?
De verzekeraars in de algemeenheid, ja, Agus.
Nou, die hadden weer, wij moeten de klant centraal stellen. Maar je zag heel vaak dat dat een instrumentele klant was. Mm-hmm. Dat die stond op het papier, de klant staat centraal. Ja. Maar dat zinnetje is makkelijk gezegd, maar, ja, klant centraal stellen, ook in beleving en in gevoel, ja, dat is anders. Ja. Het was ook geweldig om te zien hoe ze trots waren op het witboek van klanten die tevreden waren.
Ja.
Het zwartboek zag ik wat minder. Ja. Ik zag vooral het witboek op het internet verschijnen.
Ja.
Van klanten tevreden, blije klanten. Ja. Ik denk, ja, het zal wel, maar klantervaringen, die mensen echt, waarin mensen echt het gevoel hebben dat ze gezien zijn,
ja,
dat is nog wel een dingetje. Ook in de gezondheidszorg, ja, zelf, hè, dus in de ziekenhuizen, patiënten zien in plaats van een nier zien of een lever zien, of, dat is nog wel een ding, hoor.
Is dat niet zo, nou, ik ga nu even hard op denken, ik heb dat ook meegemaakt, ik werkte ook bij het ziekenfonds van Amsterdam en omstreken, wat toen zorgverzekeraar werd. Ik denk ook mee te maken dat we op een paar moment ook wel veel meer met one-liners bezig zijn.
Het zou kunnen dat, ja, dat is. Nee, ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met targets.
Ja.
Dat als jij opdrachten krijgt om resultaten te halen, dan zijn die resultaten worden dominant en niet de mensen die onderhevig zijn aan die resultaten. Dus je kunt wel zeggen, ik moet zoveel dit of zoveel dat. Ik denk dat je vooral moet gaan kijken hoe de waarde voor mensen, hoe dat in een resultaat gegoten kan worden. Wat heeft het nou voor de verzekeraar? Ik heb jarenlang geprobeerd om bij alle overleggen bij de zorgverzekeraar een klantvertegenwoordigende partij in het overleg te hebben.
Ja.
Dat hoeft niet fysiek. Je kunt ook aandacht hebben voor die klant door op het eind van elke vergadering te vragen, wat heeft onze verzekeraar nou aan gehad? Of in het ziekenhuis te vragen, wat heeft de patiënt er nu aan gehad dat wij dit hebben met elkaar hebben besproken? En vind je nou dat die patiënt daarop vooruit is gegaan door dit gesprek?
Ja.
Dat soort vragen op het eind, dat is maar 2 minuten, even die vraag stellen, kan de awareness van degene waar het over gaat verhogen.
Ja. Gewoon een mooie reflectievraag.
Ja. Helemaal op het eind even, wat heeft hij eraan gehad?
Ja,
en soms misschien wat uitgebreider.
Ja. Als we nu kijken, als je terugkijkt op je carrière, of iets breder dan alleen maar carrière. Als je zegt, met de kennis van nu, ik heb toen iets op een bepaalde manier gedaan, ik zou het nu toch anders doen.
Ja, ik denk dat, ik heb dat eigenlijk nu al een aantal keren gezegd. Ik denk dat het centraal stellen van degene waar je het voor doet, dat daar eens ook vernieuwend over nagedacht moet hoe je dat doet.
Ja.
Dat zou ik echt anders doen.
Ja.
Ik zou veel vaker de vraag stellen, wat heeft onze klant, wat heeft onze patiënt daar nou echt aan gehad dat wij dit gesprek hebben gehad?
Ja.
En dat is meer dan alleen maar praten over de bloedwaardes. Dat is ook over, kan ze daarmee verder?
Ja.
Kan die klant daarmee verder? En ik denk dat dat ook voor de medewerkers veel meer genoegdoening geeft. Want je ziet heel veel kwaadheid in de gezondheidszorg over bureaucratie.
Mm-hmm.
Je ziet heel veel kwaadheid in de verzekeraarswereld over het management, over dit.
Ja.
Terwijl ik denk als je die klant waar je het voor doet centraal stelt in elk gesprek, dat je een andere dynamiek veroorzaakt. Dus als je mij vraagt, wat zou je anders doen, dan zou dat veel dominanter worden in alles wat ik doe.
Ja. Ja. Oké, okay. Mooi. Wij eten 2 keer per jaar samen, een lunchje, met Peter van Duren, nog een andere collega erbij. We waren toen met z'n 3 directieteam bij ZTO. Toen hoorde ik jou een kreet zeggen. Weet je nog waar ik nu wat over wil vragen?
Je me even moeten helpen. Ja.
Integer opportunisme.
Ja.
Dat zei jij toen.
Ja.
Wat bedoelde je daarmee?
Nou, je ziet, opportunisme is een vies woord. Hè? Ik ben opportun. Ik zie ook collega's die bijvoorbeeld toen wij naar, in de fusies naar Agens en naar Zilverkruis, collega's afhaakten omdat ze zagen dat dat kleine ZO, dat is er niet meer.
Ja.
En ze frustreerden zich op de bureaucratie en op wat er allemaal aan, doordat je groter wordt, wat er allemaal gebeurt in het management. En ik heb altijd gezegd van ja, ik blijf hier toch, omdat ik, en misschien ook wat opportunistisch, omdat het belang van de dingen die ik belangrijk vind, dat je die klant er niks aan heeft als je weggaat.
Ja.
Je moet blijven, maar je moet proberen veranderingen te bewerkstelligen die ten faveur zijn van die klant. En ook ten faveur van mezelf, omdat ik er daar veel plezier aan heb,
ja,
als dat gebeurt.
Ja.
Dus ik noem dat, en daar moet je ook wat opportunistisch voor zijn. Je moet soms dingen zeggen die je misschien niet helemaal meent, maar die je doel om tot een betere inrichting te komen wel kunnen dienen.
Ja.
En waarom is dat nodig? Als je je verdiept in de ander, die is heel erg druk met management of met dat, dan kan hij je alleen maar begrijpen als je probeert in zijn taal te spreken.
Ja.
Ook al snapt hij nog niet helemaal wat het belang van de klant is.
Ja.
En daar kun je hem bij helpen door soms in zijn taal te antwoorden. Ik noem dat integer opportunisme.
Ja, precies. Dus als ik hem dan zo vertaal, dus je hoeft niet altijd helemaal authentiek te zijn en
nee,
precies te vertellen wat er is. Gewoon, je moet af en toe,
je moet soms eens nadenken over hoe kan ik nou meer bereiken door te snappen wat die ander precies bedoelt en wil en waar die ander zich druk over maakt.
Ja.
En als je dat begrijpt, heb je ook connectie. En verbinding is nodig,
ja,
om je eigen gedachtes bij de ander voor het voet te krijgen.
Ja, ja, mooi.
Dat is wel een belangrijk dingetje.
Ja, die moeten we ergens in een woordenboek gaan opnemen. Je hebt het mij nu in ieder geval goed uitgelegd. Okay. Ja, maar ik heb toen nog tijd een andere keuze gemaakt. Ik ben weggegaan bij Agens.
Ja.
Ja, we hebben toen afscheid genomen van elkaar,
ja,
dat weet ik wel, een afscheidsfeestje gehad.
En ja,
daarna
leuk,
bij,
ja,
elkaar geweest.
Ja, ik vond het heel erg geweldig dat je zo, je wilde zelfstandig worden.
Mm-hmm.
Je had een keuze gemaakt en
ja,
dat is goed.
Ja.
Ik denk dat iedereen daar zijn eigen afwegingen in,
ja,
maakt. En zo keek ik ernaar.
Ja.
En daar zit ook wat opportunisme in, omdat het ook zekerheid geeft. Hè?
Ja.
En de dapperen, die nemen zo'n stap als jij.
Ja.
En dat kan ontzettend veel opleveren. Ja, wij zijn ook allemaal anders.
Ja, maar dan eigenlijk, je hebt ze dus alle twee nodig.
Absoluut.
Want toen ik wegging bij Agens, dat weet ik nog heel goed, toen was ik best, dat deugde allemaal niet, die zorgverzekeringswet en die grote bedrijven. En later ben ik eigenlijk gaan inzien dat ik mijn toegevoegde waarde daar niet in had.
Ja.
Die had ik ergens anders in. Daarom is het goed dat ik die stap gemaakt heb.
Ja, zeker. Ja.
Maar dat ben ik ook pas later gaan zien. Ja. Rudolf, het Agens, de deugd, de management.
Ik heb niet vaak gezegd dat mensen wegvluchten. Ik heb altijd gedacht, je ziet een nieuwe uitdaging.
Ja.
En ik denk dat je dat altijd moet naleven. Maar het betekent dat degenen die er blijven, die kunnen ook continuïteit bieden aan duurzaamheid van opvattingen.
Ja.
Ik ga er dan vanuit dat ze wel proberen tot beter te komen.
Ja.
Als je alleen maar zit en zit.
Ja.
En dat is trouwens ook wel interessant dat mensen, ik heb 25 jaar management gedaan, ik heb mensen aangestuurd. En dus daar zaten ook wel mensen die helemaal opgedroogd waren, die hun ding deden,
ja,
geen inspiratie meer hadden.
Ja.
En ik heb wel heel veel geleerd van, dat is niet iemand die er geen zin meer in heeft, dat is iemand die de inspiratie niet meer ziet. En dat vond ik ook wel een interessante uitdaging als manager, om te kijken hoe je iemand die ouder is, hoe die weer geïnspireerd kan raken door met zo iemand in gesprek te raken over wat houdt jou nu bezig,
ja,
op dit moment.
Ja.
En toen jij hier binnenkwam was je een enthousiaste ding en nu zie ik je wat als een zoutzak zitten. Wat is er aan de hand? Hoe kan ik je daarbij helpen?
Ja.
Dat soort dingen wordt te weinig gedaan. Als je dus vraagt van hoe management beter in de ontwikkeling van mensen kan kijken, zou je veel meer geïnteresseerd moeten zijn. Maar wat inspireert jou nu op dit moment in plaats van alleen maar...
Waarom doen we dat zo weinig?
Ja, ik denk dat we opgegeten worden door targets te veel. Dat we te veel in onze opdrachten zitten en te weinig de mensen die ermee bezig zijn zien om hun te inspireren om zo'n opdracht vorm te geven. En dus je... Ook, ik heb wel bijvoorbeeld dat, ik laat me even het midden welk bedrijf, maar het bedrijf is soms heel erg goed zijn in personeelsmanagement. Maar dat is een instrumenteel personeelsmanagement. Dat is alle randvoorwaarden zijn goed, dat is goed. Als je iets hebt, vraag mij. Ja. En managers is de volgende zin heel vaak. Dit is wat ik graag wil dat je doet. En als je me nodig hebt, hoor ik het van je.
Ja.
En daarna, na een half jaar vaststelt dat het niet goed is gegaan. En relatief weinig tot niet heeft gevraagd hoe ging het nou eigenlijk met de klus.
Ja.
Want dat was jouw verantwoordelijkheid. En op het moment dat het niet goed gegaan is, ben jij verantwoordelijk. Ja. Dus dat is niet, dat is een jijbak. Ja. Niet een wij zijn samen. En dat met elkaar bouwen aan iets wat jouw taak is, maar dat het management jou ook ondersteunt. En ook proactief vraagt, hoe gaat het met de klus die we met elkaar hebben afgesproken? Dat is toch vaak van, nou, ik ben druk met mijn dingen, hij doet zijn ding, ik hoor wel wanneer het niet goed gaat.
Ja.
Nou, dat soort communicatief, interactief werk, dat was trouwens bij ZO, toen een kleine organisatie, was dat echt aanwezig.
Ja, dat vond ik ook, want ik heb dat individualisme alleen maar zien groeien tegen. Want ik weet nog goed dat wij, volgens mij, wij zetten een hele goede verbinding met elkaar. Als ik even naar ons drieën gekeken, Peter, jij en ik, met Hedy als algemeen directeur, wij waren echt ongelooflijk verschillend.
Ja.
Er waren soms mensen die vroegen mij, hoe kun jij met die krasbonen en die Van Duren werken?
Ja.
Zelfs HRM, de master van de stad, die stelde die vragen. En dan, ja, nu, 30 jaar later, nog ontzettend veel lol. En ja. In hoeverre denk je dat het, ja, ik zeg maar even dat het goed komt, en je hebt er een oordeel, maar dat het toch beter komt dat we wat meer naar elkaar gaan omzien, meer gaan samenwerken?
Ja, ik denk dat soft, maar ik denk echt dat de nuance en het geïnteresseerd zijn in de ander, van wat hem beweegt en wat hem dat wel het sleuteltje op het doosje is.
Maar gaat het nog komen?
Ja, tuurlijk. Ja. Kijk, het zal misschien met hort en stoten gaan, maar dit inzicht, dat golft.
Ja.
En misschien was in die oude tijd dat ik hoorde, de autocratie was echt wel dominant.
Ja.
Nu zijn we zijn pas 30, 40 jaar met dat nieuwe denken bezig. Ja. Hè? Als je dat op een mens-traject, is dat relatief kort.
Ja,
dus het is ook innovatief om op een andere manier vrijheden te gaan. Hoe ga je dat met elkaar inrichten? Hoe ga je de individuele rechten en de individuele plichten, hoe ga je dat nou in balans brengen met de groep?
Ja.
En ik denk dat, ik ben er wel optimistisch over. Ja. Ja.
Ik heb nog ergens drie stellingen, die ga ik gewoon laten liggen, die drie stellingen. Ik vind het even niet nodig.
Okay.
Maar die drie stellingen gaan eigenlijk wel om één ding. Moeten we de diversiteit meer bij elkaar brengen? Dus zeg maar alle leeftijdscategorieën bij elkaar en alle achtergronden. Of moet je ze meer uit elkaar zetten?
Dat vind ik een lastige vraag. Natuurlijk bij elkaar, even als statement.
Ja, 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 ja.
Maar je hebt ook wortels nodig. Je hebt ook zekerheden nodig om die samenhang goed te kunnen verwoorden.
Ja.
Ik ben wel iemand die zegt van, maak eerst veiligheid bij jezelf en voel jezelf sterk.
Mm-hmm.
Om dat gesprek in de groep goed te kunnen voeren. En daar heb je vaak je peergroep voor nodig om jezelf te ontwikkelen en sterk te maken.
Ja.
Om van daaruit een goede bijdrage te kunnen leveren aan de verbinding in de diversiteit.
Ja.
Je zit in New York, zie je dat heel. New York heeft allemaal verschillende groepen mensen bij elkaar wonen.
Ja.
En die komen bij wijze van in het centrum van New York komen ze bij elkaar vanuit hun kracht die ze ontwikkelen.
Ja.
In die, dus ik vind het lastig in te schatten hoe je op een goede manier die krachten tot bundeling kunt inrichten.
Ja.
Laat ik het zo zeggen, ik denk dat het goed is dat daar eens een keer goed naar gekeken wordt wat nou de beste manier is om tot krachtige samenwerking te komen. En ik denk dat ieder individu dat anders is.
Ja.
Wij zijn niet een eenheidskoek als mens. Ja. En ook niet als groep, ook niet als peergroup.
Ja.
Dus ik denk dat het interessant is om de diversiteit vooral op maat in verbinding te brengen.
Ja.
En niet zo te denken, dat pleur ik bij elkaar, dat komt allemaal goed.
Ja, of je moet zoveel procent van dit erbij, je moet zoveel procent van
Ik geloof veel meer in de organische samenhang. Waarbij ik wel denk dat ieder individu vanuit zijn kracht moet werken. En dat individu zijn kracht moet kunnen ontwikkelen in de setting waarin hij dat wenselijk acht.
Ja.
En dat soort vragen wordt slecht gesteld.
Vind ik. Ja, oké. Okay. Ik kijk naar de klok, we moeten naar het einde toe. Ik kan nog een uur doorpraten.
Ja.
Ik ga misschien ook wel doen, maar dan met de microfoon uit. Heb jij nog een vraag aan mij? Of heb ik jou een vraag nog niet gesteld die van belang is?
Ja, ik ben wel benieuwd waarom je deze podcast maakt.
Waarom ik deze podcast maak, dat vraag je op een heel goed moment. Want ik zit echt te genieten hier de afgelopen 35 minuten. Kijk, wat mij gewoon triggerde is in elk geval op verschillende gebieden, maar even specifiek, dat jongeren en ouderen zo moeilijk met elkaar kunnen samenwerken. Althans, dat wordt vaak gezegd als probleem.
Ja, dat vind ik wel een belangrijke nuancering.
Het wordt gezegd, want ze kunnen, kunnen het namelijk wel.
Ja, dat denk ik wel.
En ik bedoel, ik geef ook een les in de MBA-wereld, de bedrijfskundige wereld. En daar wordt bijna letterlijk gezegd van dat doet generatie X, dat doet generatie Y. Ja. En bij wijze van spreken, en je hoort echt als je op de ene dag geboren bent, op de andere dag ben je anders bij elkaar. Ja. Terwijl ik wel zie dat die interesse heel erg in elkaar zit. En ik denk dat door een hele hoop bureaucratie die we opgezet hebben, het alleen maar lastiger maakt. En eigenlijk noem jij net gewoon de kern. Kijk naar de mens die erachter zit. Het is niet die functie. Dus dat fascineert mij heel erg. Wat ik ook een hele interessante vind, waar ik ook tegenaan ben gelopen, die vind ik echt wel moeilijk, is dat onze generatie wel een aantal verworvenheden heeft, waar de jongeren nu de dupe voor zijn.
Zoals?
De waarde van ons huis.
Oh, zo ja.
Mijn huis nu drie keer zo veel waarde is dan toen ik het in 1988 kon. Ja. Maakt het wel voor jongeren moeilijk.
Heel moeilijk, ja.
Bij dat soort aspecten.
En dat is een basisvoorziening die wij hun afnemen, bij wijze van spreken.
Precies, en dan heb ik nog niet of ik de hypotheek heb afbetaald en zij niet zijn betalen. Dan moet ik een keertje, maar ik heb hem wel wat makkelijker afbetalen. Dus dat is eigenlijk wat mij triggert in deze podcast.
Nou, namelijk wat je zegt, nog even ter afronding. Ja. Ik denk dat de behoefte om complexiteit te vereenvoudigen echt een probleem is. Het is niet eenvoudig alles wat er gebeurt. Politiek, complexiteit van organisaties enzovoort. En door het heel te versimpelen, denk je dat je het behapbaar maakt. Maar ik denk dat je het eigenlijk daardoor ontkent dat het best wel complex is. En dat het een veel genuanceerdere aanpak vraagt. Ja. Dus het vraagstuk van deze samenleving is vaak complex, respecteer dat het complex is. Ja. En ga niet proberen het te vereenvoudigen, want dat maakt een probleem.
Ja, dat vind ik een hele mooie. Dit is ook voor mij een van de motivaties waarom ik nu meer met filosofie bezig ben dan met bedrijfskunde.
Okay.
En waarom ik het vak ook dus... Maar ik vind hem ook zo'n mooie paradox erin zitten. Ja. Als ik eens een MBA-groep krijg, dan vertel ik jongens, we zitten in de VUCA-wereld. Ga het niet eenvoudiger maken, maar ze willen wel een diploma halen. En ze moeten een paar keer door een hoepeltje springen om die accreditatie te krijgen. Dan gaan ze het wel doen. Het is eigenlijk wel een grote paradox is het leven.
Hè? Ja,
ja. Jeroen, bedankt.
Oké, leuk om te doen.
Ja, we alle leeftijdscategorieën heb ik nu gehad. En ik vond het bij jou, wat ik eruit terug ga, de mening, veel wijsheid.
Oh.
Veel levenswijsheid die terugkomt met mooie voorbeelden.
Leuk om te horen.
Reflectie, dus ik ga er een hele mooie hoop dingen uithalen. Hartelijk bedankt.
Oké.
Ja. Luisteraars, kijkers, bedankt dat jullie weer bij deze podcast waren. Dit was, in elk geval qua leeftijd hebben ze nu allemaal gehad. Jonne, 20. Sander 30, Ike 40, Debbie 50, ik 60, Jeroen 70. Maar er komt nog een vervolg aan. Wil je er meer over weten, heb je reacties? Laat het me weten via de socials of LinkedIn. Ik hoor het graag van jullie. Dank voor jullie aandacht. Jeroen, bedankt.
Joep.